Yub Sabi, that no no there, ye Arki Radio de Leon. Professionaliseer jouw PGB, persoonsgebonden budgetpraktijk. Dit is een speciale training voor zorgverleners. Beste zorgprofessional, werk jij als zorgverlener voor cliënten met een PGB, dan weet je dat er veel bij komt kijken. Van complexe wetgeving en zorgbeschrijvingen tot een vlekkeloze administratie voor het zorgkantoor. Wil jij met meer zelfvertrouwen ondernemen, terugvorderingen voorkomen en je cliënten nog beter ondersteunen bij hun regievoering? Kom dan naar onze praktijkgerichte PGB training. Wat kun je verwachten? Tijdens deze interactieve dag duiken we diep in de wereld van het persoonsgebonden budget. We behandelen de laatste regels van de WLZ, de WMO en de ZVW. Het opstellen van waterdichte zorgovereenkomsten en het methodisch rapporteren volgens de richtlijnen. Wanneer? Zaterdag 18 april van 10 tot 3 uur in de middag. De introductieprijs is €150, maar de normale prijs is €225. U krijgt daarvoor ook een lunch. Let op, de plaatsen zijn beperkt. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres dianadiende@outlook.com. Telefoonnummer 06-150-79-588 en 06-196-13-666. De locatie op zaterdag 18 april is Bijlmerdreef 1127. En de trainers zijn Heidi en Diana, PGB experts. We zien je daar. Je aangenomen.
Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com. De Leon.
The Power Station. The Power Station.
In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.
Stuck on you, got this feeling down deep in my soul.
Gona dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzik san amelis winkri. Dapper yuka fin alla san di sayap fanod. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na kazavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, Yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekaar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk, verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk.
diverse vissoorten zoals bacalhau en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Millie's Winkel, Millie's Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Millie's Tropical 064-256-6176.
You sabi that no there? Ye Arki Radio de Leon.
Suriname, amore sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
Pole, pole, muse. Pole, pole, muse. Pole, pole, muse. Akonfo moa. Pole, pole, muse.
Disna, kulturu planga.
Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
Beste luisteraars, ik heb aan de lijn de heer Dave Ensberg. Hij is in dit programma met twee functies en daar ga ik met hem over praten. Maar voordat ik inhoudelijk met hem ga praten, wil ik toch aan u luisteraars meegeven en de heer Dave Ensberg vragen om te vertellen wie hij is en wat zijn achtergrond is, wie zijn vader is, wie zijn moeder is. Eventueel welke plantage de naam Ensberg vandaan komt. Ik neem aan, Ensberg is de vadersnaam. En
zeker.
Wat zeg je?
Zeker.
En welke plantage de naam van je moeder komt. Dave, ga je gang.
Goeiedag, Ivan. Ik ben heel blij dat ik jou mag spreken. Mijn ouders, mijn moeder Lucia Kotfried en mijn vader Jim Ensberg. Moeder Kotfried, ja, voorouders afkomstig of te werk gesteld op plantage die heel bekend is. Peperpot, Kommerwijnen.
Okay. Ja, Kommerwijnen, oké.
Okay. Ja, en mijn vaders voorouders ook plantage, op plantage in Kommerwijnen, maar dan de drie gebroeders. Dus dat zijn twee plantages in Kommerwijnen. Ja, mijn ouders zijn geboren en getogen in Suriname. Ik ben als nakomertje in een gezin van drie kinderen in totaal geboren in 1984. Mijn ouders die zijn in 1977 naar Suriname teruggegaan om daar te gaan werken. Mijn moeder was lerares op de lagere school in Suriname, Paramaribo. Mijn vader werkte bij Fernandes als manager. En in 1980 zijn ze aan het eind van het kalenderjaar zijn ze teruggegaan naar Nederland, omdat zij zich niet meer helemaal veilig voelden. Nou, en ik ben dan in 84 geboren. En op dat moment was mijn vader ook werkzaam in Nederland. Mijn moeder was lerares op de middelbare school. Ja, ik kan er veel meer over vertellen. Maar ik weet niet hoeveel je meer wilt weten.
Nou, hoe oud was je precies toen je naar Nederland kwam?
Ik ben dus in Nederland geboren.
Aha.
Dus mijn ouders waren in 1980 zijn ze teruggekomen. Ik ben in 84 geboren.
Oké. Dat wil dus zeggen dat je bent niet opgegroeid in Suriname.
Helaas niet.
Oké, want de vraag die ik altijd stel aan mijn gasten is van welke buurt heb je gewoond? Maar weet jij toevallig welke buurt je ouders hebben gewoond?
Nou, mijn moeder is heel vaak verhuisd. Mijn grootvader had heel vaak verschillende banen verschillende districten ook. Dus ook mijn moeder heeft de fijnste tijd gehad, denk ik, als ik voor haar spreek, in Saramaca, in Groningen. Dus dat was voor haar de fijne tijd. Mijn vader, ja, die heeft de mooiste tijd gehad, denk ik. Schrijf ik ook voor hem in. Beiden zijn niet meer onder ons. Aan de Kommerwijnenstraat. Dus vlak naast de Oase. Zorg en Hoop. Dus daar heb ik mijn vader echt een hele fijne tijd gehad. Dat is mijn invulling. Want zoveel sprak mijn vader niet altijd over Suriname. Helaas. Maar mijn moeder heeft verschillende delen van Paramaribo gewoond. En ik weet niet precies welke plek het langste.
Oké. Maar jij bent, nadat je bent geboren, ben je wel vaker geweest naar Suriname, neem ik aan.
Zeker.
Ja. En wat denk je van, waarom ben ik niet in Suriname geboren? Prachtig land, mooi weer. Had je dat gevoel niet?
Ja, kijk, het is voor mij echt een tweede thuisland. Dus ik heb vooral het eerste moment dat ik daar ben geweest, toen ik 6 jaar was, ben ik voor het eerst in Suriname geweest. En toen ik aankwam op Sanderij, ja, dat voelde als een bijzondere manier om opnieuw geboren te worden. Het klinkt wat zwaar, maar ik voelde echt van, hey, dit hoort bij mij, maar ik wist niet dat het bij me hoorde. En naarmate ik die periode langer in Suriname was, voelde ik me steeds meer thuis. En dat gevoel is nooit meer weggegaan. En ook mijn dochter heeft ook hetzelfde gevoel. Dus mijn dochter is 7 jaar. En afgelopen november waren we in Suriname voor schrividentie. En onder andere ook vanuit mijn werk bij Nintzee. En we hebben elkaar ook daar gezien in Suriname.
Ja, klopt.
Mijn dochter is, ja, en mijn dochter is ook een week in Suriname naar school geweest.
Oké.
Okay. En ze heeft genoten. Dus vanochtend nog zei ze tegen mij, ik wil eigenlijk liever in Suriname naar school dan in Nederland.
Serieus? Nou, ja. Hartstikke mooi. Dave, ik ben begonnen in het gesprek om je te toetwaaieren, maar eigenlijk moet ik het eerst netjes vragen of ik je inderdaad mag toetwaaieren.
Zeker, dat mag zeker.
Oké. Nee, dan is het goed. Dave Ensberg, kun je wat vertellen over je carrière, je talenten en je interesses?
Ja, trouwens ben ik altijd als kind ook al in Suriname geïnteresseerd geweest. Ik ben echt iemand die geïnteresseerd is in maatschappij, geschiedenis, cultuur en politiek en openbaar bestuur. Dus ik wist toen ik 14 was, wist ik al dat ik bestuurskunde wilde studeren. Later aan de universiteit met politicologie. En toen ik op de middelbare school zat, had ik zo'n fascinatie op een gegeven moment voor de decembermoorden. Dat ik samen met een klasgenoot, een vriend van mij, onderzoek heb gedaan naar waarom Fred Derby niet een van de slachtoffers was.
Ja, even voor de luisteraars, wie was Fred Derby?
Ja, hij was een oud vakbondsman in Suriname.
Ja.
En hij was een van de mensen die door de militairen in de jaren 80 op een gegeven moment is aangehouden, staan gehouden, meegenomen. En die zijn naar Fort Schelandia gezet. En uiteindelijk hebben 15 heren hebben dat niet meer kunnen navertellen. Die zijn helaas vermoord. En Fred Derby is de enige die toen vrijgelaten is. En zoals een tienerjongen geïnteresseerd is in mysteries, was dit voor mij een heel bijzonder mysterie. Waarom wilden de militairen van Boutersen hem dan vrijlaten? Wat was het idee erachter? Ik vond het zo'n mysterieus verhaal, dus dan ben ik even gaan verdiepen. Ik heb allerlei verschillende oudere mensen gesproken. Waaronder ook meneer Leonarons, weet ik nog, die ook volop in de Surinaamse pers werkte, vroeger. En ik bleef maar zo fascineren. Dus dat zegt ook veel over mezelf. Ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd in de Surinaamse politiek. Mijn grootvader van vaderskant, Emiel Ensberg, was de eerste vicepresident in 1975. Daarvoor was hij minister in verschillende departementen en hoofd van de politie geweest en lid van het parlement. En mijn grootvader is helaas overleden in het jaar dat ik ben geboren. Maar zijn leven hield me enorm bezig. Ook al was hij niet fysiek aanwezig, hij was heel erg aanwezig op een andere manier. Dus ik was erg geïnteresseerd in de man die mij fysiek nooit heeft leren kennen. Die overleden is bovendien ook nog op 25 november. Dus echt voor een staatsman de mooiste dag waarop je kunt sterven. Maar voor mij was het echt, ik wilde gewoon meer weten over hem. Wil meer weten over hem. En dan door hem, door Suriname, kon ik ook meer over mijn grootvader weten. Ja, en daarnaast mijn, Mijn grootvader aan moederskant die vertelde prachtige verhalen over onder andere de Tweede Wereldoorlog in Suriname. En ik heb ook daar een verhaal over geschreven op de middelbare school. Dus hij vertelde met name over de Tweede Wereldoorlog, over bauxiet, over de Amerikanen die kwamen. En over jagen in het bos. Hij was een jager, dus hij ging ook naar het binnenland. En hij vertelde me over de dieren die hij zag. En één keer kwam die oog in oog bestaande met een jaguar.
Oh?
Met een tijger, zoals hij noemde.
Ja.
Een tigri. En hij vertelde me over dat moment. En hij kon zo fantastische verhalen vertellen. En hij vertelde dat hij met zijn geweer in de hand oog in oog stond met het mooiste, maar ook het meest gevaarlijke dier van de hele jungle. En dat hij maar één seconde had om te reageren. Dus hij heeft die loop aangelegd en tussen de ogen van de jaguar heeft hij geschoten en hij heeft hem vermoord. En de rest van het lichaam verkocht aan de Chinezen. Maar ik hing aan zijn lippen. Dus voor mij was in mijn hele jeugd in Suriname en onze familiegeschiedenis, maar ook de geschiedenis in brede zin, één grote fascinatie geweest. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest in politiek. Ik ben dus sinds ik 18 ben ik aan het studeren. Wat ik alweer wist op mijn 14e, dat ik bestuurskunde wilde doen, om meer te weten over hoe het openbaar bestuur, de overheid, op een rechtvaardige manier kan werken. En na mijn bachelor ben ik gevraagd te komen werken bij PricewaterhouseCoopers Adviesbureau. Heb ik adviezen gegeven over de multiculturele samenleving aan gemeentes en de Rijksoverheid. Aanpak van probleemwijken, zoals werd genoemd, met Ella Vogelaar. Aanpak van discriminatie, het bevorderen van integratie, inclusie, diversiteit. Wat soort opdrachten mocht ik uitvoeren voor gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, gemeente Utrecht en ook voor de Rijksoverheid. Nou, dat zijn hele uitdagende opdrachten. Ondertussen heb ik mijn masteropleiding afgerond, management van de publieke sector en afgestudeerd specialist op het gebied van hoe kunnen bewoners van aandachtswijken zelf verantwoordelijkheid nemen om de wijk te verbeteren in plaats van de overheid alles voor hen bepaalt. En ik ben uiteindelijk via omzwerving bij de gemeente Amsterdam terechtgekomen als strategisch adviseur op het terrein van de kwaliteit van het basisonderwijs. En sindsdien was ik verkocht voor kinderen en heb ik me gefocust op goed onderwijs en een gezonde jeugd voor elk kind. Mm-hmm. Ik ben gaan werken in het special onderwijs. Ik was op mijn 31ste de jongste onderwijsbestuurder van Nederland.
Zo.
Was ik voorzitter college van bestuur van een stichting in Tilburg. Voor kinderen met een psychiatrische problematiek of die moeite hebben met theoretisch leren. Licht verstandelijke beperking. We hadden zo'n 550 medewerkers waar ik verantwoordelijkheid voor mocht hebben. En dat was een grote verantwoordelijkheid. Ook heel mooi om te mogen doen. Daarna ben ik directeur-bestuurder geworden van Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. Een goed doel dat in het Koninkrijk in Nederland actief was. Dus ik heb ook verantwoordelijkheid genomen om speelplekken te realiseren in de Cariben. Omdat dat het werkgebied was van Jantje Beton, maar Jantje Beton deed dat niet meer.
En als je het hebt over in de Cariben, waar van de Cariben? Ook in Suriname?
Helaas, nee. 5 van de 6 eilanden. Dus eerst Bonaire, Saba, Sint-Eustatius, Sint Maarten in de mindere mate ook. En ook Aruba. Curaçao is lastiger. Maar Suriname is niet het werkgebied van Jantje Beton.
Okay.
Ik heb wel eens gesproken over wat in Suriname gedaan kon worden, maar dat is ingewikkelder.
Ja, ja. Oké, okay. Ik onderbrak je hoor, dus ga maar even door.
Ik heb 5 jaar was ik verantwoordelijk voor Jantje Beton. Zodat kinderen gelukkig kunnen opgroeien. En daarna ben ik bestuurder geworden in Zuidoost, Amsterdam Zuidoost, van Sonova kinderopvang en basisonderwijs. We hebben zo'n 750 medewerkers en ik ben daar bestuurder van. Ja. Ik doe het samen met collega Birgit.
Daar wil ik straks iets uitgebreider met je over hebben. Over dat van Sonova. Los van jouw carrière, ben je ook een sportman? Want je hebt je bent nogal stevig gebouwd. En mensen die zo gebouwd zijn, dat zijn meestal basketballers. Die Amerikaanse sport, American football en dergelijke. Maar wat voor sport heb jij gedaan? Of doe jij nog steeds?
Wat ik als kind deed en later als jongvolwassene, dat doe ik helaas niet meer. Voetbal en badminton. Dus badminton was ook voor mij is mijn favoriete sport geweest om te doen. Eén keer in Suriname gedaan. Ik was topfit, maar ik kon met die hitte en andere luchtvochtigheid kon ik veel minder goed mijn adem reguleren. Dus moest ik in maar wennen. Mm-hmm. Maar daar enorm van genoten. En ik heb voetbal ook lang gedaan. Dus ik ben ook heel erg een dol voetbal. Ik ben ook Ajax-fiet. Ik ben dol op Ajax. Maar op dit moment ben ik af en toe in de sportschool te vinden. Maar dat is gewoon dat zakelijk onderhoud voor het lichaam. Waar ik verder niet heel veel plezier aan ontleen. Maar mijn leven is zo dusdanig ingericht dat ik heel weinig ruimte heb om volop te sporten.
Oké, voordat we naar het serieuze overgaan, Dave. Een vraag die ik altijd stel aan mijn gasten is... Nou ben je in Nederland opgegroeid, maar je tacht ze naar tongen, toch?
Enigszins. Mijn ouders zijn gekoloniseerd geweest. Dus die zeggen, die moeten geen Nederlands, geen Surinaams spreken.
Ja, hè? Dus, maar je verstaat het wel, toch?
Grotendeels,
ja. Oké. Nou, Dave, want ik vraag het altijd in het Sranantongo. Ik zeg geen Surinaams, want de Surinaamse taal heet bijvoorbeeld Sranantongo. Welke ondeugende dingen heb je gedaan toen je jong was?
Wat mijn ergste zonde is als kind. Was dol op knikkeren. En er was een meisje op de basisschool die op mij verliefd was. Zo. En ik zei, ja, weet je, ik wil best wel met jou. Ze wil met mij een relatie hebben, of hoe het ook heet. Ze wil met mij gaan. Ik zeg, weet je, als jij mij nou je knikkers geeft, dan ben ik jouw vriendje. En toen heb ik de knikkers van haar gekregen en niet lang daarna heb ik het uitgemaakt.
Oh ja.
Dat is echt heel lelijk. Ja, dus daar schaadt me ook voor, maar ik denk, ja, ik zeg het me eerlijk. En verder heb ik heel veel gevoetbald. Maar zoveel gevoetbald dat ik 2 keer de ruit van de school heb net als kapot gegaan. Dus mijn ouders moesten 2 keer de verzekering aanspreken. Omdat ik mijn schot was vrij hard en ik was weinig voorzichtig. Ik heb ooit bij de Jamin ook een keer een snoepje gestolen. Dat schaadt me nog steeds voor. Ik heb wel eens een belletje getrokken natuurlijk. Dus ja, voor alles en nog wat.
Okay,
wat ook mooi is, op een bouwplaats waar een huis wordt gebouwd, om daar spullen te pakken en daarmee te gaan spelen. En daar urenlang met je vrienden samen kattenkwart uit te hangen. En in Suriname heb ik 1 keer mijn oma genegeerd. Die zei, je moet niet klimmen in die boom. En ik ging klimmen in de boom en toen was ik onder de rode mieren.
Oeh, ja. Zo.
Dus zo heb ik geleerd om aan mijn oma te luisteren.
Oké, Dave, heb jij ook nog broers, zussen?
Ja, ik heb ben een nakomertje. Dus ik heb een oudere broer en een oudere zus.
Oké.
Mijn broer is 9 jaar ouder en mijn zus is 11 jaar ouder.
Oké. Even nog, want je zei... op de lagere school, de basisschool, was een meisje verliefd op je. Hoe oud was je toen?
Dat moet zijn geweest... groep 6. En ik had mijn klimmenklas overgeslagen op de basisschool, dus dan was ik 9 denk ik of zo.
Zo, je doet me denken aan een jongeman die ik onlangs heb gesproken. Hij is ook 9 jaar. En hij zei, dat meisje, dat is mijn ex. Ik heb nu een ander. Ik zeg, wat zeg je nou? Hij zegt, ja, ik heb het uitgemaakt met haar. 9 jaar. Nou, de wereld verandert. Beste luisteraars, ik praat dus nu hier met Dave Ensberg. We gaan zo meteen inhoudelijk met hem praten over 2 belangrijke onderwerpen. Maar nu even een beetje inkomen. Om even de sfeer neer te zetten. Wie is Dave precies? Een serieuze man, maar toch. Hij vertelt zelf de Oglisa Abendu, die ondeugende dingen die hij heeft gedaan. Ook een sportman is geweest. En zijn studies en achtergrond. Dave, heb jij veel vrienden?
Op dit moment of in het verleden?
Nou, kijk, mijn vrienden bijvoorbeeld, die heb ik vanaf mijn schooljeugd. Op de middelbare school in Suriname. En daar ben ik nog steeds goed bevriend mee.
Ja.
En gaandeweg ontmoet je meer mensen, maar dat zijn dan meer kennis. Het zijn niet echte vrienden.
Ja. Kijk, ik zie nog goed om te weten. Ik heb een aantal vrienden, 2 vanuit de middelbare school nog steeds. Die morgen ga ik eten met 1 ervan. Maar ik ben heel veel verhuisd. En ik ben vrij vroeg zelfstandig moest ik worden. En daardoor heb ik in het verleden als jongeling minder sociale contacten gehad dan ideaal is. Mijn moeder is overleden toen ik 16 was. Mijn ouders zaten op dat moment in een vechtscheiding. En ik moest van de woningcorporatie binnen 2 maanden verhuizen. En mijn leven stond helemaal op zijn kop. Dus ik heb echt moeten overleven. Ik heb uiteindelijk een kamer kunnen huren in Leiden. Maar ik heb 2 bijbaantjes naast een middelbare school gehad. Om alles te kunnen betalen. Dus ik had geen tijd voor vrienden. Ik moest gewoon werken. Om te overleven. En vervolgens om dan te gaan studeren. En tijdens mijn studie heb ik ook 2 dagen per week. Ik heb daarna ook 2 baantjes na mijn studie gehad. En vanaf mijn 19e toe heb ik 3 vrijwilligersfuncties gehad. Dus inzetten voor een betere samenleving. Ja, dat betekent dat mijn eerste relatie ook daarop is vastgelopen. Ik ben continu bezig, omdat ik... Ja, je moet hard werken om iets van mijn leven te maken. Okay. En het leven is kort en tijdelijk. En ik ben vanaf het begin af aan gemotiveerd om daar iets van te maken. Maar dat betekent dat ik iets minder sociale contact heb gehad dan veel andere mensen.
Mm-hmm. Oké, maar nu is het heel anders. Want nu heb je bepaalde functies en dan heb je veel netwerken. Maar goed. Ja. Hey Dave, we gaan met je praten over 1 Zenova. En we gaan met je praten over het Ninzee. Het eerste deel van deze uitzending is bedoeld om met jou te praten over Zenova. Als ik bijvoorbeeld zeg Zenova, kun je de luisteraars meenemen waar staat Zenova voor? Natuurlijk, Zenova heeft een visie, een missie. En dat wil ik graag weten. En dan mag je uitgebreid je tijd nemen om daarop in te gaan. Jouw betrokkenheid, jouw functie. Maar ook jouw resultaten. Weet je? En dan wil ik natuurlijk inzoomen op Zuidoost. Snap je? Want Zenova is meer actief in Zuidoost. Als ik het zo mag begrijpen. Maar dat mag jij zo meteen uitleggen. En ik zag het woord Ubuntu ook langskomen toen ik de informatie aan het bestuderen was van Zenova. Ja. En dan is mijn vraag ook, was het gebruik van het woord Ubuntu in de stukken van Zenova jouw idee? Neem de luisteraars even mee, Zenova.
Kijk, Zenova is een schoolbestuur in Amsterdam-Zuidoost. Dat sinds de ontwikkeling van de Bijlmermeerpolder de eerste scholen voor zijn rekening heeft genomen. We zijn zowel openbaar, dus voor origine vanuit de gemeente geïnitieerd, als ecumenisch, dus vanuit de kerk. Dus we hebben scholen, dus 12 scholen met een openbaar identiteit en 7 scholen met een ecumenische achtergrond. In totaal dus 19 scholen met een kleine 5000 kinderen die onze scholen elke dag bezoeken. Verder hebben we ook nog 23 voorscholen voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Waar ze al voorzichtig spelenderwijs met de taal onder andere en sociale ontwikkeling in contact komen. We hebben ook meerdere BSO-locaties. De Zenova is in Zuidoost een belangrijke factor van betekenis. En zeker 3/4 van de kinderen bezoekt een van onze locaties. Kinderen van 2 tot 12 jaar. Ja, en Zenova is ontstaan uit de visie in 2020. En had een bestuur in het verleden. En ik ben via een procedure, wervingsrechtsprocedure, ben ik in maart 2024, dus 2 jaar geleden, begonnen. En ik was vrij kritisch op waar Zenova stond. En met mij meerdere mensen. Omdat Zenova helaas ook verantwoordelijk is voor het hoogste leraartekort van Amsterdam. De laagste onderwijsresultaten die er zijn. En ook vrij matige reputatie in de wijk in Zuidoost. Omdat we in het verleden ook een aantal fouten hebben gemaakt. Waardoor onder andere in 2023 ouders vrij boos vanuit activisme de straat op gingen. En gingen protesteren tegen onder andere, of eigenlijk met name Zenova. Een van de leuzen die men uitsprak, was ook vanuit Bijeen ingevuld. Breek met de witte schoolbestuurders. Dat was wel vrij persoonlijk. Mijn voorgangers waren wit. Maar goed, ik ben gekomen en ik voelde me ook geroepen om hier echt onderdeel te zijn van het veranderingsproces op alle niveaus. Maar dat betekent voordat je het gaat werken naar goed onderwijs en meer juffen en meesters voor de kinderen, dat je eerst moet focussen op hoe kunnen we weer verbinding maken met de gemeenschap, met de wijk. Ja, en dat betekent dat wij onszelf opnieuw moesten uitvinden. Dat hebben we ontwikkeld, gedaan via een visieontwikkeling. Met behulp van ouders, kinderen, gemeenschap, iedereen hebben we daarbij betrokken. En dat heeft geleid tot nieuwe kernwaarden, waaronder ook Ubuntu. De andere kernwaarden zijn optimisme en veerkracht. En Ubuntu is voor ons een heel belangrijke kernwaarde. En ook de kernwaarde waar we het meeste vragen over krijgen, want het is niet Nederlands. En dat is ook terecht, want wij zijn niet in Nederland, we zijn een onderdeel van de wereld. Zuidoost is super multicultureel met ja, mensen met 173 nationaliteiten, met name Afro-Caribische inwoners. En deze mensen moeten zich allemaal kunnen herkennen in het onderwijs. Moeten herkennen in de juffen, de meesters, de directeuren van de scholen, maar ook in het onderwijsaanbod en hoe we met elkaar omgaan. In onze taal willen we daar graag bij aansluiten. En dat betekent ook wat we hebben gezegd in ons koersplan, onze strategie. Wij willen graag het onderwijs en de kinderopvang decoloniseren. Dat betekent dat wij zeggen, we gaan niet meer uit van de Europese standaard, het eurocentrisme. We gaan uit van ja, universele waarheden, wijsheden. En we willen ook juist ook aandacht geven aan niet-Europese cultuur en niet-Europese geschiedenis. En ook dat we met elkaar op een dusdanige manier omgaan, waardoor ouders zich altijd prettig en thuis voelen. En kinderen ook. Nou, dat vraagt om een behoorlijke transitie. Transformatie, zo je wilt. En dat betekent van bovenaf aan, vanuit de visie van de top, toewerken uiteindelijk naar de klaslokalen. Ja, we hebben van alles gedaan dat kader qua resultaten. Onder andere hebben we 3 scholen in de afgelopen 12 maanden een nieuwe naam gegeven. Dus 3 scholen hebben een naam gekregen die veel meer past bij de gemeenschap. De eerste was IKC Nelson Mandela. Dat was een school Onze Wereld, ook een mooie naam hoor. Maar die verhuisde ook naar een prachtige locatie op het Nelson Mandela Park. En wij willen eigenlijk daar ook dat onze kinderen opgroeien tot een nieuwe Nelson Mandela van deze wereld. Zodat zij ook de wereld kunnen verbeteren en ook mogen staan in de kracht van zijn voorouders en zijn ouders. Dus ik ben heel erg blij dat we die naam hebben mogen gebruiken. Een tweede naam is IKC Barassa in de wijk Nellestein in Zuidoost. Elk kind krijgt elke dag van ons, van onze collega's, een warme Barassa. Een knuffel, goedemorgen, je mag hier zijn. Bewust ook Sanatong, wat ook overigens in het parlement al terugkomt. Maar ook staan voor je taal en staan voor je traditie, staan voor je culturele achtergrond. Ook al zijn er al kinderen ook uit alle andere landen. Maar iedereen begrijpt wat Barassa betekent. Mensen voelen dat woord en het is symbolisch heel belangrijk. Het idee kwam van een van de Surinaamse collega's, een oudere dame, uit het team zelf. En de derde naam die wij gegeven hebben aan de school is in Vensepolder. Heel recent pas. En die naam was de schakel en die is geworden IKC Rosa Parks. Een ode aan alle krachtige Afro-vrouwen van deze wereld. Die opstaan voor rechtvaardigheid. Die niet zwijgen als onrecht plaatsvindt richting de gemeenschap of welke gemeenschap dan ook. En zo zullen we ook de komende jaren bezig blijven om andere namen te geven aan onze scholen. Maar ons te gedragen ook naar die namen. Om die naam van Rosa Parks ook waardig te mogen uitdragen. Zodat onze kinderen dat ook met trots mogen zeggen. Ik ben de nieuwe Rosa Parks. Ik heb op de IKC Rosa Parks gezeten. Ik heb geleerd dat ik er mag zijn. En dat ik opsta als onrecht plaatsvindt. En dat ik dat ook doe als het niet aan mij plaatsvindt, maar bij een boer of zus, buurman of buurvrouw. Ik sta op voor een betere wereld. Wij ontwikkelen onze kinderen tot actieve wereldburgers die de beste versie van zichzelf worden. En die trots zijn op waar ze vandaan komen. En die niet meer zeggen van ja, ik kom uit Zuidoost, maar ik ben toch wel heel slim. Nee, ik kom uit Zuidoost. En ik ben van Surinaamse, Afrikaanse, Ghanese of Afghaanse afkomst. En ik ben er trots op. Dus dat is wat we graag willen zien. Waarbij we dus ook echt heel veel moeten doen, wat het in meerdere jaren de tijd kost. Van bewustwording tot ander gedrag in de cultuur van de organisatie. En wat heel belangrijk is, is het leiderschap op onze scholen. Dus we hebben ook de nodige nieuwe directeuren gekregen en bestaande directeuren geholpen zich door te ontwikkelen. En dat betekent dat ze nu bezig zijn met de laatste weken van een hele intensieve opleiding, dienend en inclusief leiderschap. Waarin ook onder andere de bewustwording over doorwerking van de slavernijverleden, het koloniaal verleden terugkomt. Waarin men ook begrijpt, nu voelt, hoe het is om de gemeenschap te mogen dienen. Belangrijk onderdeel van onze visie. Wij zijn niet meer de mensen die arrogant bepalen wat er met jouw kind gaat gebeuren. Wij dienen de ouders. Wij zijn dankbaar elke dag dat hun kinderen bij ons mogen zijn. En vanuit die dankbaarheid en dienstbaarheid zijn we onderdeel van de gemeenschap. En daarom is Ubuntu, om daarop terug te komen, zo'n belangrijke kernwaarde. Wij zijn niet meer los van de gemeenschap, wij zijn onderdeel van de community. En wij voelen ons zeer bevoorrecht dat we met kinderen, die dan zo puur zijn, dat we met hen mogen werken. En dat doen wij met liefde en met heel veel plezier.
Mooi. Dave, kun je ook even ingaan op de vraag? We hebben onlangs een bijeenkomst gehad. En een van de punten die ging over het onderwijs. Dat ouders ook begeleid moeten worden over het niveau van hun kinderen. Want als je dat overlaat aan de leraar of lerares, dan kan het anders uitpakken. En in het verleden is het ook gebeurd. Maar ouders weten niet hoe ze zich daarmee of hoe ze daarmee moeten omgaan. Kun je daar wat over vertellen? Dus als het gaat om bijvoorbeeld een kind komt in groep 8, maar daarvoor heb je groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En op een gegeven moment moet het kind naar de volgende fase. Maar ouders moeten ook begeleid worden, werd er gezegd, hoe het kind verder de studie moet volgen. En dat is in mindere mate. Is dat ook jouw ervaring?
Ja, kijk, wij hebben gezegd, we willen graag onze scholen doorontwikkelen tot familie-kindcentrum. Familieschool. En de familieschool, Amsterdamse familieschool, is een concept waarbij we ouders veel nauwer bij ons betrekken. En ook dat wij mogen vragen of ouders met ons op school veel met ons samen willen doen. En dat betekent ook dat ouders op onze scholen ook aan hun eigen talentontwikkeling kunnen werken. En stel je voor, je komt pas net in Nederland vanuit Ghana. Ik noem maar een voorbeeld. Dan is het ook heel fijn om te weten hoe alles werkt. En als je vertrouwen hebt in de school, dan is het ook fijn als je dat vertrouwen ook vertaald kunt hebben van, nou, hoe kunnen we jou als ouder nog meer helpen. En soms ook met een aanbod op school voor oriëntatie op werk, op inburgering, op andere zaken. Dat mag allemaal gebeuren. En als je die relatie gaat krijgen tussen ouders en school, dan is het makkelijker om op een gegeven moment vanuit die relatie ouders makkelijker mee te nemen over hoe werkt nou het Nederlands onderwijssysteem. En hoe kijken we nou hoe het met uw kind gaat. En of we wel het maximale uit uw kind halen. Hoe lees je nou een rapport? Hoe lees je de cijfers die we halen vanuit de leerlingvolgsystemen en de toetsen die we afnemen met de kinderen? Voor veel ouders is dat niet vanzelfsprekend. Die hebben een ander referentiekader. Sommige ouders zijn laaggeletterd. Maar als je dat zomaar gaat uitleggen, zonder dat je investeert in de relatie, blijven mensen misschien wel sceptisch. Vertelt die persoon wel de waarheid? Of zit hij een beetje een leuk verhaal op te hangen? Dus daarom is het zo belangrijk dat we eerst investeren in de relatie met ouders. En wat we ook hebben gezegd, idealiter willen wij werken aan jaarlijkse startgesprekken, met name met nieuwe ouders, zodat we daarin verwachtingen over weer kunnen uitspreken. En helemaal ideaal dat we gaan beginnen met die gesprekken te voeren aan het begin van het schooljaar thuis bij ouders, als ouders daarvoor openstaan. Met een huisbezoek kun je met ouders veel meer, als wij zeggen, mogen wij bij u binnenkomen, mogen we onze schoenen uittrekken, mogen we u leren kennen. En dan praten over een kind in de eigen situatie, dat krijg je een heel ander gesprek van. En als je op die manier investeert in een relatie, dan ga je zien, vanaf het begin af aan, hè, vanaf groep 1, en als je gaat zien in groep 8, dat ouders veel makkelijker met ons schakelen dan andersom. En dat ze ons kunnen vertrouwen als ze zeggen, ja weet je, wij dachten eerst dat Ivan, ja, dat hij op weg ging naar HAVO. Maar ik denk inmiddels, dat ik denk, ja, weet je, misschien Ivan is zit zo goed in zijn vel. En hij heeft echt zoveel kwaliteiten. Hij is echt geschikt voor VWO. En misschien wel gymnasium. En soms zien we wel tegenovergesteld dat we zeggen, weet je, sommige kinderen zijn, wat we dan simpel zeggen, hoofden slim. En andere kinderen zijn handen slim. En de handen slimme kinderen zijn net zo belangrijk als de hoofden slimme kinderen. Maar wel vooral, als ze zeggen, weet je, misschien is een kind beter af op het VMBO. En kan die dan straks een technische opleiding volgen? Want hij is misschien straks wel een aannemer, of hij wordt een timmerman of een schilder. Prachtige beroepen, heel belangrijke beroepen. Maar dan moeten we wel weten dat we ook echt dat kind volledig hebben gezien. Dat we niet meer twijfelen van, nou, had er niet misschien toch iets meer hoofdenslimheid ingezeten bij dit kind. En ouders blijven met die vraag zitten. Als je de school niet vertrouwt, als je jaar in jaar uit denkt, ik voel me niet zo thuis op die school. Dus daarom is het heel belangrijk dat we investeren in de relatie en investeren in familiescholen, waar je als ouder altijd jezelf gewoon thuis voelt. Dat je ook daar kunt zijn, ook voor vragen waar je zelf mee zit als volwassene.
Oké, nou als ik je zo hoor, dan klinkt het heel mooi. Wat jullie in principe als intentie hebben, maar ook, als ik het goed heb, daadwerkelijk uitvoeren. Maar Dave,
Wij luisteren in het veld ook naar mensen. En we volgen ook de cijfers. En het blijkt dus dat, dat is wat ze zeggen in Amsterdam-Zuidoost, zijn de resultaten van de scholen, de basisscholen, maar ook de middelbare scholen, heel laag. En dan vraag je je af, hoe komt het? Nou, deels geef je aan, het kan ook te maken hebben met de relatie schoolouders. Maar het kan ook te maken hebben met een bepaalde mate van handelen tegenover de kinderen. Is daar ook een beleid op? Dat hoe bijvoorbeeld leraren omgaan met kinderen. Want dit is ook heel belangrijk. Hè? Ik heb een eigen radioprogramma, dat weet je. En ik geef vaak door, als je kind van school komt, doe je televisie uit, zet je telefoon aan de kant en vraag aan het kind, hoe was het op school? Weet je, gewoon een open vraag en dan zal je zien, dat doe ik ook met mijn kleinkinderen hoor, dan zul je zien van dat er heel veel naar buiten komt.
Zeker.
Snap je? En zeker, maar kun je daarop een reactie geven?
Ja, kijk, het begint in eerste instantie bij onszelf. En wij, kijk, wij hebben dus de laatste resultaten in het Amsterdamse basisonderwijs. En dat is echt triest. En ik zeg altijd, het ligt niet aan onze kinderen, het ligt aan onszelf. Dus kennelijk zijn wij niet goed in staat geweest, of onvoldoende in staat geweest, om de kennisoverdracht goed te laten verlopen. Dus daar hebben wij iets in te doen. En wat we daarin onder andere doen, is dat we veel meer doen op basis van wetenschappelijk bewezen lesmethodes en interventies, verbetermanieren. Maar ook niet meer wegkijken, geen genoegen nemen met middelmaat. Hoge positieve verwachtingen van onze kinderen. Onze kinderen zijn echt toekomstige premiers van dit land, toekomstige secretaris-generaals van de Verenigde Naties. Onze kinderen kunnen alles bereiken. En als je die verwachting hebt, dan ga je ook anders naar kinderen kijken. Maar dat is echt belangrijk in de mindset van leerkrachten en van andere professionals in het onderwijs, dat op die manier naar onze kinderen kijken. Nou, en dat is iets waar, wat ik ook zag. Dus ik ben dus in maart 24 begonnen. En in augustus heb ik tegen 5 schooldirecteuren gezegd, jullie resultaten op jullie school zijn al te lang te laag. Jullie krijgen van mij een bestuurlijke hersteloptracht. Oftewel, die staat bij mij even onder curatele. Je krijgt extra begeleiding, er komt een verbeterplan en we gaan geen genoegen meer nemen met smoesjes. We willen alleen maar voor onze kinderen het allerbeste. Dus we gaan even stevig erop zitten. En dat betekent dus ook dat we zeggen, wij behandelen elk kind alsof het ons eigen kind is.
Okay.
Want voor je eigen kind is ook niet zo, je kunt een zesjesmentaliteit tevreden zijn. Je wilt voor je eigen kind het allerbeste. En die mindset, ja, die wil ik ook terugzien graag in onze scholen. Dus niet zo gemakzuchtig. Ja, het is maar Zuidoost. Die ouders weten niet beter. Dat wil ik niet meer horen. Ik wil alleen maar horen, we hebben voor dit kind alle meeste uit de kant gehaald. En zij verdienen het allerbeste van ons.
Okay. Maar jij bent daar als hoofd van Sonova bij betrokken. Begrijp ik dat goed?
Ja, dit is mijn grootste prioriteit.
Okay.
En dat betekent dus ook, kijk, we kunnen pas ouders aanspreken als we onszelf hebben aangesproken. Het begint altijd intern. Dus jij geeft ook aan van, nou, ouders hadden meer kunnen doen thuis wellicht, ook met interesse in een kind. Zeker.
Je was bezig te vertellen over dat van de leerlingen en de ouders.
Ja, kijk, ik wil niet dat wij met opgeheven vinger richting ouders gaan praten voordat wij zelf de boel op orde hebben.
Ja.
Ik vind het echt belangrijk dat je moet eerst zelf als professionals moet je goed presteren. En dat heeft ook te maken met het lerarentekort. Dus je hebt ook goede, bevoegde, bekwame en bevlogen mensen nodig die in Zuidoost willen werken. Geen cv-bouwers die denken, ik ga een paar jaar in Zuidoost werken en dan kan ik lekker naar de volgende baan. Mensen die echt bewust kiezen vanuit hun heel hun hart en ziel, ik wil voor onze kinderen werken. Terwijl ik nu naar buiten kijk, lopen er kinderen op het schoolplein. Kinderen met een Afro-Caribische gemeente achtergrond. En er zijn nog steeds mensen in ons land en misschien ook wel in Zuidoost die denken dat zulke kinderen minder intelligent zijn. Dat zijn racistische gedachtes. Dat betekent dus ook dat voor elke vorm van racisme, soms klein, soms groot, die naar voren komt, dat we het hard moeten handhaven dat het niet oké is. Dus ik ben daar ook heel hard in duidelijk in onze organisatie. Het begrenzen, normeren. Want het begint met die kleine gedachtes. En soms eindigt het aan lelijke uitspraken als ze zijn net apen of ze zijn of het N-woord dat gebruikt wordt of wat andere zaken. Verschrikkelijke dingen die gebeuren. En wat het verleden was gebeurde, omdat we zoveel leraartekort hebben, dat we bij zulke mensen dachten, Ja, maar we hebben geen andere leerkrachten, dus dan moeten we die maar handhaven. Ja, dat kan niet. Ook al hebben we een groot tekort, we moeten onze kinderen en hun veiligheid en hun integriteit altijd op nummer 1 zetten. Ja. Ik wil er nooit genoegen nemen met minder. Dus ook dat vraagt van ons als organisatie, van mij als leider, ook veel in het begrenzen, in het normeren. En ja, we hebben ook gewoon gezegd tegen elkaar, hè, impliciet als gemeenschap, maar iedere persoon die van kleur is, we zijn moe. We zijn klaar met continu ons moeten bewijzen en continu gediscrimineerd te worden. Onze kinderen moeten gewoon kunnen opgroeien zodat ze zichzelf kunnen zijn, zonder dat ze extra best moeten doen. Ik heb van mijn ouders ook moeten leren, gewoon moeten horen. Je moet 200% je best doen om te bereiken wat een wit man kan. En ik ben gewoon klaar om dat gesprek te voeren met mijn dochter. Het moet gewoon afgelopen zijn. En daar strijd ik dus met mijn collega's samen keihard voor. Maar het is echt, de vooroordelen zijn groot. Mensen zitten veel in een systeem wat je honderden jaren in de brein is gestopt. Er gaat niet zomaar uit. Er zit veel in het onderbewuste. En ook wat ik ook wel merk, ja, dat leraar tekort. Als je wel hard eraan werkt, gaat het omlaag. Daar was in het verleden te weinig bestuurlijke aandacht voor, te weinig prioriteit voor. Dus we zijn in 1 jaar gedaald van 24,1% naar 19% tekort. En we werken keihard aan om elk kind een fantastische leerkracht te kunnen voorschotelen. Zodat zij weer veilig en gezond kunnen opgroeien.
Oké, en een afrondende vraag, Dave. Want ik praat luisteraars hier met Dave Ensberg. Verantwoordelijk voor zeg maar de leiding als het gaat om Zonova in Amsterdam Zuidoost. De leiding van heel veel scholen. Het inclusief beleid. Kun je daar wat op zeggen? Sinds jij bent gekomen? Of daar ook enigszins wat aan is veranderd?
Jazeker. Kijk, we hebben sowieso gezegd, wij werken niet meer aan inclusie, maar werken aan radicale inclusie. Het verschil tussen die twee is, bij inclusie dan mag iedereen zichzelf zijn, iedereen mag meedoen. Bij radicale inclusie doe je hetzelfde, maar voeg je nog iets aan toe. Je bestrijdt de reden waarom inclusie überhaupt nodig is. Je bestrijdt de achterstellingen die er zijn, discriminatie en racisme. En dat doen we op allerlei verschillende manieren. Wat we onder andere gedaan hebben, is bij alle medewerkers een inclusiescan afgenomen. Hoe inclusief is jouw school, is jouw schoolteam, is jouw gedrag richting ouders, kinderen en collega's? Kan iedereen wel zichzelf zijn op onze scholen? Vervolgens hebben we gedaan met Fawaka, een partij samen. En hebben we met elk team gesprekken over gevoerd. Zodat er ook bewustwording plaatsvindt. We hebben in alle opzichten ook in ons koers en onze strategie genormeerd, duidelijke grenzen gesteld. Dat betekent ook dat sommige mensen denken, ik voel me niet zo thuis meer. Ik heb 2 mensen wel eens horen zeggen, ja, maar we zijn toch in Nederland? We moeten wel, Nederland moet ook nog voor de Nederlanders blijven. Ik zeg, weet je, we zijn in de wereld. Dit is Zuidoost, dit is de wereld in het klein. Dus we gaan niet Nederland belangrijker maken dan de rest van de wereld. Die tijd is voorbij. Het is nu de tijd dat iedereen gelijkwaardig is. Afrika is gelijkwaardig aan Europa. Ik wil niks anders meer horen. Dat is hoe we normeren. Klinkt allemaal heel streng, maar is ook echt nodig. Anders kom je geen centimeter verder. En wat ik ook al merk, er zijn ook nog dat soort koloniale gedachtes bij mensen van kleur zelf. Ik sprak een keer met een juf van ons, een Surinaamse Nederlandse juf.
Ja.
En ze zegt, mijn kinderen zitten op een school met een witte directeur, want dan is de kwaliteit van het onderwijs beter. En wat zeg je tegen je eigen kinderen dan? Je kinderen kunnen ook schooldirecteur worden. Zeg je dat ze minder waardig zijn dan witte mensen? Dit is hoe kolonialisme en die gedachtes doorwerken tot op heden. En waarom ik ook blij ben dat ik mijn baan bij Zonova mag combineren met Lindsay. Waar ik juist ook volop actief kan zijn samen met mijn collega's aan het bewust worden van Nederland en ook Suriname en het Koninkrijk, de Caribische eilanden, over hoe het verleden door kan werken naar het heden. Want dat is elke dag zien wij het terug. Bewust en onbewust.
Nou, ik vind het heel mooi wat je zegt. Ook een laatste vraag over dit onderdeel, Dave. Als ik jou zo hoor, dan ben je heel intern bezig met de scholen. Is er bijvoorbeeld een jaarlijkse of een 2 keer per jaar een soort conferentie dat Zonova organiseert of zal organiseren? Om bijvoorbeeld uitgebreid hierover te praten, over de visie, de missie, de resultaten, etc. Is dat er?
Nou, in september hebben wij de eerste communityconferentie georganiseerd. Samen met het oude collectief. Want het zijn actieve ouders uit Zuidoost. Dus we willen echt met de community samen doen. Vanuit Ubuntu filosofie. En wat we toen gedaan hebben bij de eerste conferentie. Van september dus. Dat we hebben gezegd. Dit staat volledig in het teken van herstel. Want wij hebben namelijk de nodige kinderen. Bewust of onbewust beschadigd in het verleden. Met lage verwachtingen. Maar ook soms met uitgesproken, expliciete, racistische taal. Of op andere manieren hebben we echt bijgedragen aan onveiligheid voor kinderen. Dus we hebben eerst iets te herstellen voordat we met elkaar kunnen praten over onze mooie plannen en mooie praatjes. We moeten echt eerst de nederigheid betrachten die ons past. Nou, dat hebben we gedaan en dat vraagt ook een vervolg. Het oude collectief heeft de afgelopen maanden tijd nodig gehad voor andere zaken. Dus met hen willen we samen een tweede conferentie organiseren en dan graag ook een derde en een vierde. Dus het liefst organiseren we dat 2 keer per jaar.
Okay.
En gaan we omdat wij vanuit Ubuntu werken, willen we met die gemeenschap die verbinding maken. En daarnaast hebben we natuurlijk per school, elke school gaat in de wijk, of naar de K-buurt, de Svense Polder, of het Grijn, of Rijgersbos, het maakt allemaal niet uit. Onze scholen, op dat niveau, moeten ook natuurlijk verbinding zijn met de wijk. Elke school heeft wel een groot feest, leuke activiteiten, zoals dit jaar ook. Bij onze grootste basisschool in de K-buurt, de basisschool Samenspel. Die organiseert ook weer eind van het schooljaar de Samenspeldag. Ja, en daarnaast heeft elke school bijvoorbeeld aandacht voor Kitty Kotti. Dus onze kinderen krijgen aandacht in de aanloop naar 1 juli voor het slavernijverleden. Ook de kinderen die niet Afro-Caribische roots hebben of geen nazaten zijn van de slaaf gemaakt. Zodat we samen weten hoe het verleden zich heeft ontwikkeld. En welke gevolgen dat heeft voor het heden. We geven kinderen ook alle ruimte dat te doen. En op verschillende scholen kun je ook samen met ouders heri eten. Iedereen loopt in klederdracht ook op die manier bij. Met kotos, nisa's, alles erop en eraan. Dat is ook belangrijk. Dat gebeurt al langer. Maar dat gaat eerder meer worden dan minder worden. Naast dat we ook aandacht hebben voor andere feesten, herdenkingsmomenten die er zijn. Van Diwali tot Eid al-Fitr. Daar geven we ook alle ruimte voor. Dus niet meer alleen maar de traditionele Europese of christelijke feestdagen. En als scholen aan de slag willen gaan met Kwanzaa, kan het bijvoorbeeld ook aan het eind van het jaar. Dus we willen overal aandacht geven. En we zijn ook in gesprek met Sabi Yungurutu om te praten over kunnen we een aanbod organiseren voor kinderen door de week op een van onze scholen voor het leren van Sanatongo. En ook het leren van de Afro-spiritualiteit en Winti. Dus die ruimte willen we ook gaan creëren.
Dat klinkt heel mooi. Dave, is er nog iets waarvan je denkt van hey, in dit gesprek wil ik toch nog dit meegeven aan de luisteraars?
Nou ja, kijk, Nintze heeft er nog niet zoveel over gehad.
Nee, we zijn nog niet klaar. We gaan zo praten over Nintze.
Oh, okay.
Dit ging allemaal over zijn over.
Kijk, ik heb veel moeten initiëren als leider, maar we doen het met elkaar samen. Hè? Dus ik zie echt fantastische collega's die ook die bevlogenheid hebben. En ook de witte collega's die bij ons werken. Hè? Dus we doen het echt samen. Mooi. En ja, we hebben in het verleden ook mensen gehad die kwamen als soort white savior. En daar zijn we ook steeds meer bewust van. Mensen die zich onbewust beter voelen dan mensen van kleur. En ook zich onbewust waren van hun eigen witte privileges en zich wel daarnaar gedroegen. Dus hoe meer we ook met elkaar in verbinding zijn, hoe eerlijker we tegenover elkaar kunnen zijn, wit en mensen van kleur. Dus dat levert hele spannende soms gesprekken op, confronterend ook, maar wel nodig. Want onze kinderen gaan er echt van groeien.
Okay, mooi Dave. Toch een allerlaatste kleine vraag. Is dit jouw beleid, omdat jij daar zo zit, of is het een beleid dat jij hebt geïntroduceerd dat duurzaam ingezet zal worden? Ook al zal jij niet meer er zijn bij Zonova.
Ja. Ja, ik moet zeggen, het is nu ons beleid geworden. Dus we moeten eerlijk zijn. De persoon die de leider is, die de bestuurder is, maakt echt een verschil.
Okay.
Ik heb een bepaalde roeping. Ik voel me gegrepen ook om de vraagstukken in Zuidoost bij de wortel aan te pakken. En niet alleen bij de vruchten van een boom. Maar we zien ook echt wel bij de wortel, dan zien we onder andere dus onbewuste vooroordelen, witsuperioriteitsdenken, koloniaal gedrag. En als je dat niet gaat benoemen, dan ga je er omheen draaien en dan gaan we nooit echte stappen maken. Maar ik wil graag, ons leven is al zo kort, echt fundamentele stappen maken. En dat betekent dat je dus radicale keuzes moet maken, dus bij de wortel. En dat is waar ik samen met collega's aan heb gewerkt. Samen met ouders, samen met kinderen ook. Maar ik ben wel daar in de eerste fase heb ik een rol gehad die wat groter is. En nu ga je zien dat steeds meer andere leiders opstaan. Steeds meer mensen zelf het verhaal vertellen. Het wordt dus verspreid. En dat is een hele belangrijke fase. Want niemand kan het alleen. Dus dat zullen met z'n onze 750 collega's moeten doen. En ik ben heel erg trots op die collega's die dat zo oppakken en verder brengen.
Geweldig. Dave, voor dit eerste gedeelte ga ik je bedanken.
Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.